Gemeente, wij staan vanavond vanmiddag stil bij vraag en antwoord 111 van de Heidelbergse Catechismus. 111 van zondag 42, waar gevraagd wordt, maar wat gebiedt God u in dit gebod? Dat wil zeggen dus het achtste gebod. En het antwoord dat luidt, dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevorderen. Met hem al zo handel als ik wilde dat men met mij handelde. Daarenboven ook dat ik getrouw arbeid, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Gemeente, ik wees u de vorige week er al op dat we hier zo prachtig kunnen zien dat ieder verbod tegelijkertijd een gebod is. Want je ziet het hier ook uitgesplitst. Eerst wat verbiedt God ons en dan wat gebiedt God ons. We zijn er dus niet klaar mee als we geen valse streken hebben uitgehaald. We zijn er niet klaar mee als we geen knollen voor citroenen hebben verkocht. We zijn er niet klaar mee als er geen kat in de zak zat. Nee, wat heb je dan wel gedaan? We zagen, God verbiedt alle valse streken. Alle dingen met geweld of schijn van geweld, waarmee wij het goed van de ander aan ons proberen te halen. Dat verbiedt God ons. En als je je daar nou niet schuldig aan maakt, prima, prima. Wie leeft er overigens die zich daar nooit schuldig aan gemaakt heeft? Maar wat heb je dan in het positieve wel voor je naaste gedaan? Die vraag blijft nog staan. We zijn dus nog maar op de helft als we niet gedaan hebben wat ons dat verboden werd. We moeten ons ook afvragen, heb ik dan wel gedaan wat mij werd opgedragen? En dan gaat het dus juist om ons naasten nut. Het nut van onze naaste, dat ik dat kan en mag bevorderen. Mooi uitgedrukt. Kan bevorderen, maar ook mag bevorderen. Want dat is een gunst, dat je dat doen mag. Dat je iets voor je medemens mag betekenen, dat is, ja, dat is genade. In de diepste zin van het woord. Dat is genade. Als je iets betekenen mag voor deze of voor gene, dat je dat kunt doen. En dat je dat ook mag doen. Dat is hetgeen wat God ons gebiedt. Het gebieden is een mogen. Een voorrecht. En dat moeten we wel goed zo zien. Het is niet een hard moeten. Het moet. Je zult. Jawel, het is het gebod, zeker waar, maar het is tegelijkertijd een heilzaam gebod. Dus tegelijkertijd ook zo dat het een voorrecht is dat we zulke rechtvaardige inzettingen hebben. Welk volk onder de hemel heeft zulke rechtvaardige inzettingen als u, zegt Mozes tegen Israël, om te doen, hè, om te doen en te laten, zulke rechtvaardige inzettingen. Er is geen volk dat zulke inzettingen heeft. Wat een voorrecht zo'n wet te mogen hebben en iets voor de ander te kunnen en te mogen doen. En ja, dan komt ons eigen ego in het gedrang. Dat is waar. Dat is zeker waar. Dat is ook al zo als je het hebt over wat verbiedt God. Dan komt ook je eigen ego, je eigen ik in het gedrang. Maar als nou ook de keerzijde van de medaille getoond wordt. van wat ge biedt God aan u, dan is dat nog minstens zo sterk ook het geval. En ons eigen ego, dat is de grootste afgod die we gewoonlijk dienen. Je eigen ik. Het ik, dat moet eraan om in genade vast te staan. Denk maar aan dat gedichtje in de kerkbode van vorige week. Gedichtje van Kolbrugge. Het ik, dat moet eraan om in genade vast te staan. En ons eigen ik, dat we koesteren, dat we lief hebben. Ik zei al, dat is de grootste afgod die we dienen. Want daar doen we alles voor. Met het oog daarop doet de natuurlijke mens alles. En hij laat alles. Hè. Alles wat hij doet en laat is allemaal om zijn eigen ik te handhaven en te dienen. Nou, dat eigen ik moet eraan ten opzichte van God. Dat is duidelijk. Willen we in genade vaststaan, dan zal dat eigen ik moeten sterven. Dat zullen we kwijt moeten raken. Als het zaad niet in de aarde valt en sterft, dan draagt het geen vrucht, heeft de Heer Jezus gezegd. En dat zei hij met zijn oog op zichzelf, maar dat zegt hij ook met de oog op zijn jongeren, zijn discipelen. We moeten sterven aan onszelf om Gode vruchten te kunnen dragen. Zeker is dat waar. Maar reken maar, gemeente, dat als je aan jezelf sterft, dat dan ook je positie ten opzichte van je naaste anders wordt. Want ook daar gaat het ego er dan aan. Hè? Dan is het niet meer ikke. En nog eens ikke. Nee, dan gaan we oog krijgen voor de belangen van de ander. Dan staan wij niet zo meer op onze strepen. Dan laten wij ons niet meer zo gelden. Dan werken wij niet zo meer met onze ellebogen, hè, zodat onze naaste wat weggedrukt wordt en zo. In allerlei opzichten laten wij dan onze naaste tot zijn recht komen. En dat is natuurlijk een heel wijd gebied. Dat gaat ook verder dan het achtste gebod alleen. Maar het heeft ook met het achtste gebod te maken. Het heeft dan ook te maken met geld en goed, met de bezittingen van de ander, hè, waar je dan een hoeder van wordt in plaats van een dief. Je moet eens anders goed, ook in de stoffelijke zin, eens anders goed, dat moet je bevorderen. Dat moet je doen zover je kan en zover je mag. Dat voorrecht, dat wordt je geschonken, dat bevel wordt je geschonken. En ja, overal waar dat ook maar enigszins mogelijk is, hoor je van de partij te zijn om de ander zijn belangen veilig te stellen en te beschermen. Want de geest van Kain is uit een boze. Ben ik mijn broeders hoeder? Dat is het ego op een top. Het ik. En ik zei al, als het ik ten opzichte van de Heere God gestorven is in ons, door Gods genade, met Christus is gekruist, als ons eigen ik verloren hebben op Golgotha, dan hebben we het ook verloren ten opzichte van onze medemens. Want het is onmogelijk dat er iemand zou zijn die kan beweren dat hij zijn eigen ik kwijt is en dat de Heer Jezus Christus dat in hem gedood is, heeft en dat hij vervolgens zich blijft laten gelden zoals altijd. Als een hardvochtig mens, als een mens die alleen maar naar zich toe trekt, alles naar zich toe haalt en een ander wegschuift en andermans belangen negeert, dat is onmogelijk. Dan kan iemand wel beweren dat hij op Golgotha gestorven is aan zichzelf, maar dan durf ik dat wel te betwijfelen, want dan zou dat toch ook in zijn houding ten opzichte van zijn evenmens tot uitdrukking moeten komen, nietwaar? Dat kan niet anders. En wie met Christus gekruisigd is, staat in een andere positie ten opzichte van God. Die is klein en nederig. Maar hij staat ook in een andere positie ten opzichte van zijn medemens. Ootmoedig, barmhartig en zachtmoedig. Zij dan barmhartig, zo zei de Heer Jezus in de bergrede, gelijk uw Vader die in de hemelen is, barmhartig is. Dat beeld, dat ga je dan toch wel terdege enigszins vertonen. Ook in het zakelijke verkeer. Ook als het dus gaat om geld en goed hè, en de omgang daarmee met je naaste, dat kan niet blijven zoals het van nature was. Want je gaat ook op dat gebied gode vruchten van dankbaarheid voortbrengen. Ja, er komt dus ook voor het heil van je naaste, van iedere naaste, die God op je weg plaatst. Want wie is je naaste? Nou, dat hebben we al eens eerder gezien, hè? Wie is je naaste? Dat is iedereen voor wie u een naaste kunt zijn. De vraag wie is mijn naaste is eigenlijk een verkeerde vraag, heb ik al wel eens uitgelegd. Je moet vragen, voor wie kan ik de naaste zijn? En dat is dan iedereen die God op je weg plaatst. En als je ziet dat zo iemand gebrek heeft bijvoorbeeld, of jouw hulp nodig heeft, of gevaar lijkt, dan ga je zijn nut bevorderen. Dan zeg je niet van laat me gaan, want ik kan me niet om iedereen druk maken. Laat maar in zijn sop gaar koken. Dat kan niet zo zijn. Je neemt het dan op voor die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. En niet alleen op stoffelijk gebied, maar ook bijvoorbeeld als je klasgenoot gepest wordt op het schoolplein. Zij hebben altijd de pik op hem of haar. Dan doe je niet mee. Nee, zeker, je doet niet mee, maar dat is niet genoeg, hè, dat je niet meedoet. Je moet het ook voor hem opnemen. Anders ben je laf. Het is goed dat je niet meedoet met dat pesten, maar als je niet de durf hebt om het ook voor je klasgenoot die altijd gepest wordt, hè, die het leven zuur wordt gemaakt, want pesten dat is wat, hè. En de jonge mensen zijn vaak ook hard onder elkaar, zelfs kinderen zijn soms loei en loei hard onder elkaar. Als je dan zwijgt, dat laf. Dan moet je hem ook in de bres, voor hem in de bres springen, of voor haar in de bres. Springen. Het is zomaar een voorbeeld. Als je iemand kunt helpen, doe het dan ook. En laat dat niet zitten, laat dat niet allemaal maar gebeuren. Het is gebeurt te vaak dat we de andere kant op kijken. En daarvoor zijn er al te veel mensen die het slachtoffer worden van. En misschien wel tot heel nare en vervelende uitkomsten kan dat leiden, want hoe vaak gebeurt het niet dat bijvoorbeeld jonge lui die altijd maar gepest worden, dat ze zelfmoord plegen. Hoe vaak lees je dat niet in de krant of hoor je daarvan, hè? Ja, hij werd nogal vaak geplaagd op school en zo. En hij had ook helemaal geen vrienden en vriendinnen, die lieten hem allemaal links liggen. Ja, en dan komt er dat van. Ja, we zijn daar wel een beetje medeplichtig, hè, als we er niks voor gedaan hebben. Als we het gezien hebben, aangezien hebben, maar de andere kant op gekeken hebben. Dat is geen goede zaak. Helemaal geen goede zaak. Je moet je naaste zijn nut, ieder nut van je naaste, op welk gebied dan ook, waar je kan en mag. Je moet er natuurlijk wel iets aan kunnen doen. Maar zeg nou niet te gauw van, dat kan ik toch niet. Neem het voor die ander op. Ook al kan dat betekenen dat jij misschien ook wel eens een sneer krijgt. En dat jij misschien ook wel eens een beetje geplaagd zult gaan worden. Dat zou kunnen gebeuren, maar dat moet je dan toch voor die ander wel over hebben, hè? Want dat is wel een medemens die ook naar het beeld van God geschapen is, die jongen of dat meisje. En als je een beetje een vent bent, of een beetje een meid bent, hè, die voor de zaak staat, dan kom je voor die ander op. En zeker, zeker als je God vreest. Zeker als je de dag straks met de Here wilt afsluiten. En voor Gods aangezicht komt in het gebed. En je hebt dan niks gedaan. Je bent laf geweest. Dat kan niet, hè. Dat kan niet. Als je de Heer Jezus Christus kent. En als je de Heer eerbiedig hebt leren vrezen. Dan zul je ook moeten opkomen voor je medemens. Zeker waar. Dat is je evenknie. Je evenknie. Een mens net als jij naar het beeld van God gemaakt. En dan niet alleen die jongen of het meisje dat jij zo heel aardig vindt. Maar iedereen waarvan je ziet dat die op je weg geplaatst wordt. En dat jij er iets voor doen kunt. Je bent een lafaard, zeg ik, als je dat niet doet. Neem het voor die ander op. En dat geldt in het gezin. Dat geldt in de gemeente, in de christelijke gemeente. En dan heb je ook wel eens mensen die wat in de hoek zitten, zullen we maar even zeggen. Die niet zo in tel zijn, niet zo geacht zijn. Dat heb je in iedere gemeente wel. Zie ze maar staan, zou ik zeggen. En steek ze de hand maar toe. En help ze. Waar ook maar enigszins mogelijk is. Dat heeft allemaal te maken met het liefdegebod. Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. We zongen pas Psalm 35, bij het zesde gebod was dat. En toen zongen we van David dat hij leed en treurnis droeg over zijn vijand, over zijn vijand. Als een die over zijn moeder treurt. Hè? Als zijn vijand iets overkwam. Saul bijvoorbeeld. Dan had hij daar last van. Want Saul was ook zijn naaste. Ook al zat hij hem op de hielen. Het was en bleef zijn naaste. David heeft hem nooit kwaad gedaan. Ja, maar dat is niet genoeg, hè. Geen kwaad doen. Ik zei, je moet het goede voor hem doen. Ja, hij droeg leed om hem. Leed om hem. Als hij hoorde dat het niet zo goed met hem ging, dan droeg hij leed om Saul. Dan deed het hem pijn aan zijn hart. Dan ging hij in de rouw zoals één rouwt die om zijn moeder treurt. Hoort u dat goed? Nou, dat is nogal wat, hè. Dat is nou je naaste lief hebben als jezelf. En dat kun je van jezelf niet. Nee, dat kun je inderdaad van jezelf niet. Dat kan alleen maar als je dicht bij de Heer Jezus leeft. Als je genade kent. En als je voortdurend bidt om de kracht van de Heilige Geest om Gods wil te mogen doen. Leer mij uw inzettingen. Niet alleen te kennen, maar ook in praktijk te brengen. Als je voortdurend in die afhankelijkheid staat. En als je voortdurend weet te bidden of God jou zijn welbehagelijke wil leren doen. Hè? Ja, dan zal het kunnen. Dan zal het kunnen dat je zo met je naaste omgaat. Dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag. Prachtig woord dat mag. Bewordere. Gemeente, weet u wel, dat is nou de kracht geweest van de eerste christengemeente. Eigenlijk van de christelijke kerk gedurende de eerste 3 eeuwen, in de tijd van de vervolgingen nog, door de Romeinse keizers, heeft wel een 3 eeuwen ruim geduurd voordat die vervolgingen afgelopen waren. Wat was nou de kracht van de Nieuwtestamentische kerk in de eerste eeuw, dat was dat ze elkander zo lief hadden. En niet alleen elkander lief hadden, maar die liefde ook uitdroegen aan hun medemensen buiten de kerk en buiten de gemeente. Die konden dat ook zien en soms ook gewoon ervaren dat er liefde van hen uitging. De wereld zag het. Dat ze elkander lief hadden. En dat ze zelfs hun vijanden lief hadden. Zelfs degene die hen vervolgden, hadden ze lief. En dat ze de mensen die buiten zijn lief hadden. Voegt bij uw geloof broederlijke liefde, schrijft Petrus in zijn tweede zijn brief. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens alle. Ja, allermeest de huisgenoten des geloofs. Dat is waar, want het hemd is nader dan de rok. Dat is absoluut een feit, dat zegt de schrift ook. Hij doet wel aan alle mensen, maar allermeest aan de huisgenoten des geloofs. Daar is een broederband, een geestelijke band, die is natuurlijk hechter dan met de rest van het menselijke geslacht. Nou, dat mag dan ook blijken. Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om aan alle mensen wel te doen. En daarmede een goed getuigenis te geven van de genade Gods aan ons bewezen. En doordat nou die heidenen in het Romeinse Rijk zagen dat die mensen zo leefden. Ze waren anders. Ze waren ook in andere opzichten anders hoor. Ze gingen bijvoorbeeld niet naar de arena's toe, waar de stierengevechten plaatsvonden. Waar de mensen voor de leeuwen worden geworpen en zo. En daar gingen ze niet naartoe. Ze gingen niet naar de schouwburgen toe. En dat soort dingen, hè. Ze bogen niet voor het beeld van de keizer. Ook dat, en daar waren ze taai in. En volhardend in. Zelfs tot in de dood toe. Nou, dat wekte wel indruk, hoor. Dat wekte wel indruk. Op de mensen zo in het algemeen. Hè, dat ze zo standvastig waren in de belijdenis van hun geloof. Zeker waar. Maar juist ook dus die onderlinge liefde en dat onderlinge medeleven ziet hoe lief dat ze elkander hadden. Nou, dat was eigenlijk al begonnen, dat weet u natuurlijk wel, in de eerste christelijke gemeente van Jeruzalem. Hè. Er waren daar vele armen. Dat kwam omdat velen uit de verstrooiing op latere leeftijd naar Jeruzalem terugkeerden. En als dan bijvoorbeeld de man stierf, dan bleef de vrouw als weduwe achter, alleen. En wie zou voor de zorgen? Nou ja, dat kwam dus allemaal op dat bordje van die eerste christelijke gemeente terecht. Er waren vele weduwen daar. Vele weduwen, met name afkomstig uit de Griekse wereld, de Grieks sprekende weduwen. En die konden niet allemaal verzorgd worden, want ze konden het niet aan. Daarom werden de diakenen benoemd en ingesteld. Maar er waren ook mensen, hè, die hun geld en goed daarvoor afstonden. Barnabas bijvoorbeeld wordt met nadruk genoemd, een voornaam, vooraanstand man in de christelijke gemeente van Jeruzalem. Die had een akker en hij verkocht die. En waarom deed hij dat? Om daar zijn zaligheid mee te verdienen misschien? Nee, gemeente, helemaal niet om zijn zaligheid daarmee te verdienen. Want daar verdien je je zaligheid niet mee. Al gaf je al je goed aan de armen, al liet je zelfs je lichaam verbranden en je had de liefde niet, dan zou je een luidende schel en een klinkend metaal zijn, zegt de apostel Paulus. Daar ging het helemaal niet om, maar omdat hij Christus zo lief had. En daarom was alles eigenlijk hier op deze aarde min of meer betrekkelijk geworden. Hij hing niet meer zo aan een stuk koude en droge grond. Daar hing hij niet meer aan. Hem was een beter lot bereid. Hè? Hij had een betere toekomst en een betere erfenis in het koninkrijk van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En daarom hingen die mensen niet meer zo aan geld en aan goed. daar konden ze ook gemakkelijk afstand van doen om de armen te helpen. Reken maar dat dat indruk gemaakt heeft. Ook in Jeruzalem. En dat het ook meegeholpen heeft aan de uitbreiding daar van die gemeente, want die groeide gestaag. Tegen de verdrukking, in de verdrukking onder andere, waar Saulus van Tarsen de hand in had. Die gemeente die groeide gestaag en die is eigenlijk in een paar eeuwen tijd het hele Romeinse Rijk doorgegaan. Is dat christelijke geloof. Noord-Afrika, hele Middellandse zeegebied. Zelfs wel tot in onze regionen toe. Want u weet misschien dat de grens van het Romeinse Rijk dwars door ons land heeft gelopen. Zeg maar de Rijn is de grens geweest van het Romeinse Rijk. Alles in Nederland wat bezuidende Rijn lag en ligt, dat behoorde destijds tot het Romeinse Rijk. En hier had je de Germanen en de Batavieren, zullen we maar zeggen. Maar tot zover is dat christelijk geloof al in die eeuwen gekomen. En dat is natuurlijk niet allemaal zomaar gegaan. Dat is door de verkondiging van het evangelie gebeurd. Maar ook door het goede voorbeeld. Waar ook een prediking van uitging. Van de christenen, hoe ze leefden en hoe ze zich gedroegen. En dat is wel een les voor ons hoor, want wij vergeten dat nog wel eens een keer, denk ik. Wij denken dat we, als we maar kerkmensen zijn en we gaan naar de kerk toe, dan is het allemaal wel goed. En ja, je moet dan door de prediking van het evangelie zalig worden, dat is helemaal waar. Helemaal waar, dat is zeker. Maar wij vergeten nog wel eens die praktijk van de godzaligheid. Dat als je eigen ego gestorven is, is je eigen ego eigenlijk wel gestorven. Dat je dan anders ten opzichte van God komt staan, nou dat wilt u wel geloven denk ik. Maar dat je dan ook anders ten opzichte van je naaste komt te staan, dat hebben we al te weinig in de gaten denk ik. Al te weinig in de gaten. Je gaat dan je naaste nut waar je kan en mag bevorderen. Ja, en je gaat ook met hem handelen zoals jij wilde dat men met jou handelde. Nou, dat is exact datgene wat de Heer Jezus zei in de bergrede. We hebben dat gelezen. Wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hen even zo. Dat staat bij Matthäus in de bergrede. En in iets andere bewoordingen stond het ook in Lucas. Maar het komt echt op hetzelfde neer. Zoals jij wilt dat men jou behandelt. Dus dan moet je je altijd maar afvragen. Hè? Niet alleen maar wat jij niet wilt dat men jou zou doen, doet dat ook een ander niet. Hè? Dat is het spreekwoord dat we kennen. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Maar ook het positieve, hè, wat jij nou juist wel wilt dat een ander aan jou doen zou. Dat moet jij aan die ander ook doen. Dat gaat eigenlijk nog wat verder. Dan alleen dat niet. Hè, wat jij dus wel wilt dat men ten opzichte van jou zou doen. Hè. Als je wilt dat iedereen vriendelijk tegen je is en aardig, dan moet jij ook aardig en vriendelijk tegen een ander zijn. Dus, en dan moet je jezelf niet afvragen van, ja, maar anderen doen het dus ook niet en dan hoef ik dus ook niet te doen. Maar dat is de maatstaf niet. De maatstaf is niet van, wat anderen jou doen, doe jij hen even zo. Als anderen vriendelijk tegen jou zijn, als anderen jouw nut bevorderen, dan doe jij het voor de ander ook, dan doe je het terug. Nee, je moet het ook doen als die ander dat niet doet. Als die ander jouw nut niet bevordert. Als die niet aardig en vriendelijk voor je is. Hè? En als hij niet jouw problemen probeert mee op te lossen. Hè? Dan moet jij het met de zijne evenwel toch doen. Dan moet je niet kwaad met kwaad vergelden. Maar ook niet dat het goede ontbreekt. Daarmee vergelden dat jij het goede ook doet ontbreken. Dat mag je dus niet doen. De norm is dus niet wat doen alle andere mensen aan mij. En zoals ik dan zie dat anderen aan mij doen, zo doe ik het hen ook. Zo doet de wereld het. En dat is geen kunst. Dat is volstrekt geen kunst. Hè? De Heer Jezus zegt, als jij alleen maar groet degene die jou groeten, ja, dat doen ook de farizeeërs. Dat doen ook de heidenen. En als jij alleen maar het goede zoekt voor degene die ook voor jou het goede zoeken, ja, dan is het gewoon een wederdienst die je bewijst. Dat stelt niet veel voor. Dat heeft weinig om het lijf. Je moet het dus ook doen ten opzichte van degene die jou geen goed deed. En die jou niet groette wellicht. He? Ja, daar moet je dus ook, zoals jij wilt dat die ander ten opzichte van jou doet, ongeacht of die dat doet, ja of nee, ongeacht ja of nee, dan heb jij toch die ander te behandelen zoals jij door hem zou behandeld willen worden. Al doet hij dat beslist niet, jij moet hem toch behandelen zoals jij wilde dat hij jou behandeld zou hebben. Dat is de wet en de profeten, heeft de Heer Jezus gezegd. Wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hen even zo. En dan, ja, dan hebben wij misschien zoiets van, ja, gaat dat nou niet allemaal een beetje wat ver? Is dat nou niet allemaal een beetje wat overdreven? Misschien dat u zich dat ook wel afvroeg aan jij. Want zo kun je toch niet leven? Dat gaat toch niet? Dat wil toch niet? Want ja, als je toch zo leven moet, dan heb je geen leven. Dan al te goed is buurman Schert. En dat is onze gedachte, hè? En wij geloven niet dat God dat zegenen wil. Dat geloven wij. Daarom willen we er ook niet aan. Daarom zeggen we ook van, nou, dat is te erg. Dat gaat te ver. Daar begin ik niet aan. Want wij geloven ten diepste niet dat God zoiets zou willen zegenen. En toch is het waar, hè. We zongen er ook van uit Psalm 37. Dat de rechtvaardige, die leent maar uit aan mensen die het nodig hebben, zonder op teruggave te hopen, zoals de Heer Jezus dat ook zei in de bergreden. Hij strooit uit. En God zegent de rechtvaardige. Zijn zaad zal de aarde beërven. Daar rust zegen op. Als je kunt helpen en je houdt in, je laat het na, je doet het niet, beslist niet, dan rust daar geen zegen op. Hoe zou God dat nou kunnen zegenen? Als je een ander zou kunnen helpen en je doet het niet. Hoe blijft dan de liefde Gods in je, zegt Johannes in zijn eerste zendbrief. Als je een ander gebrek ziet lijden. En je hebt het goed van de wereld, je hebt er de beschikking over. Je zou dus gemakkelijk die ander kunnen helpen. Maar je sluit je hart voor hem toe. Als je dat doet. Hoe blijft de liefde Gods in die mens? Dat kan niet, hè. De liefde Gods kan dan niet in jou blijven. Die moet dan wel uit je weg sijpelen als het ware. Want die kan daar niet mee door één deur. Dat kan eenvoudigweg niet. En daarom, gemeente, daarom komt het er ook zo op aan dat wij dus wel helpen daar waar we helpen kunnen. Hè? En dat we ons hart niet toesluiten. In het Oude Testament staat dat de Heere God daarom ervoor zorgde dat er in Israël altijd wel armen onder het volk waren. Opdat ze zouden leren hun hart niet toe te sluiten. Dat staat in het boek Deuteronomium. Dat moesten ze leren. Daarom zal de arme onder u niet ontbreken. Want als je die armen ziet, dan beproeft als het ware de Heer uw God u, om te zien wat in uw hart is. Of je hem helpen zult, ja dan nee. En dan komt het erop aan dat het ja is en geen nee. Want dan zal blijken dus of je kinderen Gods genoemd kunt worden, te midden van een boos en een onrechtvaardig geslacht. Dan zal blijken of je de Heere vreest of dat je hem niet vreest. Daarom liet de Heer Gods armen blijven. Alle eeuwen door zijn er armen in Israël geweest. Toen de Heer Jezus op de aarde was, was dat ook nog zo. Toen waren er ook nog heel wat armen onder het volk. Bijvoorbeeld de bedelaars. Die om een aalmoes zaten. Bij de tempel. En als die bedelaars daar zitten, dan beproeft de Heere uw God, die beproeft u om te zien wat er in uw hart is. Daarom zal de arme niet ontbreken. Hij wil ons leren hem te helpen. En als we dat niet doen, dan blijven we in gebrek. Dan is dat zonde. Dan kan de liefde Gods in ons ook niet blijven, niet waar. Want je kunt niet de liefde Gods kennen en een harde zakenman zijn. Dat kan niet samen gaan. Je kunt niet de liefde Gods kennen en slecht zijn voor je personeel. Dat kan niet. Dat kan niet samen gaan. Je kunt niet de liefde Gods kennen en tegelijkertijd de armen en nooddruftigen aan hun lot overlaten. En geen vinger voor ze uitsteken zoals de rijke man in de gelijkenis dat deed met de arme Lazarus die aan zijn poort lag. Dat kan eenvoudigweg niet. Het is met die rijke man ook zo best niet afgelopen, dat weet je wel. Hij heeft er geen zegen op geërfd. Maar, zegt Gods woord, Als de rechtvaardige de armen gedenkt, dan rust daar zegen op. Wie aan de armen geeft, die leent aan de Heere, zegt Salomo in de spreuk. En wie meer inhoudt dan recht is, dat leidt tot gebrek. Maar wie uitstrooit wat hij heeft, hè, natuurlijk niet in het wilde weg, overbodig, onnodig. Maar waar nodig is, helpt en bijspringt, dan zul je zien dat God zo'n gedrag ook wil zegenen met tijdelijke zegeningen en ook nog met geestelijke en eeuwige zegeningen. Want als je een van mijn minste broeders ook maar een beker koud water hebt gegeven, zegt de Heer Jezus in de bergrede, je zult je loon geen sinds verliezen. Hoort u dat? Al was het maar een beker koud water. Dus, dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen, met hem zo handel omga, als dat ik wilde dat men met mij omging. Dus dat moet ik altijd als maatstaf nemen. Hoe wil ik zelf behandeld worden? Eerlijk, fatsoenlijk, vriendelijk, geduldig, enzovoort, enzovoort. Nou, dan weet je wat je te doen staat naar een ander toe. Dan moet jij zo je ook gedragen ten opzichte van allen en een ieder. En doe je dat niet, dan is het zonde. Is dat zonde, dominee? Ja, dat is zonde. Wij zeggen allemaal, iedere keer weer horen we dat in de kerk, we moeten zondaar worden voor God. Ja, maar hoe zullen we nou ooit zondaar worden voor God, als we zulke dingen niet goed tot ons laten doordringen, hè? Wat we daar ook allemaal in tekort komen, hè? Want dat voelt u dan. Daar komen we allemaal diep en heel veel ook in tekort, hè? En dat is allemaal zonde. En ja, zo kun je nou ook in de voorbereidingsweek op het heilige avondmaal zondaar worden voor God. Als je je zonden overdenkt, en dan heb je alleen al aan dit gebod, heb je meer dan genoeg, hè? Wat heb jij voor een ander gedaan? Die je nodig had. En wat heb je allemaal nagelaten? Ga dat eens na. En als je dan nog geen zondaar voor God bent, dan weet ik het niet meer. Als je dan nog niet beseft hoe diep nat je bent in de zonde en in de schuld, hoeveel tekort dat je schiet, ook nog zelfs na ontvangen genade. Ja, dan weet ik niet hoe je dan wel zondaar voor God zou moeten worden. Uit de wet is de kennis der zonde. Zondekennis komt niet uit de lucht vallen. Uit de wet is de kennis der zonde, dat is de kern ervan. Dus leg die wet nou maar naast je leven, leg je leven maar naast die wet. En kijk nou maar eens goed, spaar jezelf nou ook niet zo. Hè? En laat jezelf maar schuldig stellen door Gods heilige wet. En je zult als een zondaar in de kerk komen volgende week zondag. Je zult als een zondaar in de kerk komen, hijgend en verlangend naar de genade Gods, welke is in Christus Jezus ons Heere, met een gebroken ego, een gebroken ik. En dat zal dan ook hoe langer hoe meer blijken uit je verhouding tot God. Maar dat niet alleen, ook ten opzichte van de medemens. Daarboven, de catechisme gaat ook, daar en boven, dat ik ook getrouw arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Wat heeft dat nou te maken met gij zult niet stelen? He, dat ik getrouw zal arbeiden. Nou, dat heeft er alles mee te maken, want we lazen uit Efeze 4 dat de apostel zegt, wie gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, doende wat goed is met de handen, opdat hij hebben aan een ander iets mede te delen. Nou, daar heb je exact datgene wat ook in onze Heidelbergen staat. Dus u ziet, die woorden die zijn eigenlijk zo uit de Bijbel komen weglopen. Wat hier staat is gewoon zo door en door schriftuurlijk. Wie gestolen heeft, die moet niet langer stelen. Maar die moet liever arbeiden. Als je tenminste arbeiden kunt. Want de schrift is daar duidelijk in. Wie niet werkt zal ook niet eten. Als je tenminste werken kunt. En we kunnen daar niet iemand mee bestoken die gehandicapt is. En of aan een ziekte lijdt. Of oud is geworden. Het lichaam laat het werken niet meer toe. En die kun je niet met zo'n tekst bestoken van wie niet werkt, die zal niet eten. Dat zou natuurlijk ook de onbarmhartigheid ten top zijn. Niet waar, maar als iemand werken kan, maar er gewoon te lui voor is. Spitten kan ik niet en te bedelen schaam ik mij, zei de onrechtvaardige rentmeester uit Lucas 16. Hè? Spitten kan ik niet en te bedelen schaam ik mij. Nou, spitten kan die best. Dat kon die heus wel, dat wilde die niet. Ja, en dat hij zich voor bedelen schaamde, dat kan ik begrijpen. Want als je werken kan, dan moet je niet gaan zitten bedelen aan de poort. Want dan ben je geen almoes waard. Als je werken kan, dan moet je werken. En dan moet je niet een ander lastigvallen. Dan moet je niet van gegeven willen leven, dan moet je niet naar de diaconie lopen. En dan moet je ook niet ten onrechte gaan gebruik maken van sociale voorzieningen en zo. Als je werken kan, ben je een bedrieger als je het niet doet. En je laat dan toch anderen voor je opdraaien, anderen voor je zorgen, de overheid voor je zorgen, ten onrechte. Dan til je eigenlijk de sociale dienst. En dat is niet goed, hè? Dat gebeurt heel veel in Nederland. Reken maar. Hoeveel, dat weet ik ook niet. Dat kan ik niet beoordelen, maar dat het veel gebeurt, dat geloof ik zeker. En de UWV is 25.000 mensen achter om ze te controleren, hè? Of ze terecht een uitkering krijgen, ja of nee. Ze zijn 25.000 mensen achter. Kunt u het nog begrijpen? Kunt u het nog begrijpen dat de overheid daar dan zo nalatig in is? Nou ja, goed, dat maar even terzijde dan. Het gaat er maar even om van, als je nou werken kunt, dan moet je ook trouw arbeiden. Dat woord trouw staat er niet voor niets bij. Hè? Niet de kantjes eraf lopen. En als je dan ontslag krijgt, dan heb je het aan jezelf te wijten. Dan heb je het gewoon aan jezelf te wijten. Getrouw arbeiden. Hè? Dat heb je te doen. Want de luiaard is een broeder van de doorbrenger. Dat zegt Salomo. In het spreukenboek.
Salomo had dat land aan luiaards. Hij zegt, ga tot de mier, gij luiaards, zie haar wegen en word wijs. En zoals een deur draait op haar herre, op haar scharnier, zo de luiaard op zijn bed. En die ligt maar te draaien op zijn bed. En hij wil er maar niet uitkomen. De luiaard zegt, er is een leeuw op de weg. Ik mocht op het midden van de straten gedood worden. Een grote smoes natuurlijk. Hij wil gewoon op zijn bed blijven liggen en in huis blijven en het werk nalaten. En hij gebruikt als smoes, er kon wel eens een leeuw ergens rondlopen en ja, dan zou ik wel eens op straat gedood kunnen worden. Maar het punt is natuurlijk dat hij gewoon te lui is om iets te doen. He, zomaar een aantal teksten die bij mij opkomen uit het Spreukenboek, er zijn er nog veel meer. He, want het thema luiheid heeft Salomo vaak aan de orde gesteld. De luiaard is een vriend, een broeder van de doorbrenger. Die is dus even erg. En de doorbrenger is iemand die alles maar verkwist en alles maar uitgeeft. En, zo'n beetje zoals de jongste zoon in de gelijkenis, zullen we maar even zeggen. Die had ook al zijn goed doorgebracht. He, dus hij was ook een doorbrenger. En nou is een luiaard die dus weigert te werken en op de zak van een ander leeft. Die is van hetzelfde laken en pak. Paulus zat trouwens in de gemeente aan van Thessalonica was het, de gemeente van de Thessalonicenzen, had die mensen die zeiden van, nou, wij verwachten de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dat is een goede zaak als je dat verwacht hoor. Maar ze trokken daar de conclusie uit van, nou ja, die komt er heel spoedig aan. Dus ja, wat maakt het uit wat ik nog doe? Hè? Ik kan ook wel op de zak van een ander gaan leven nou. Hè? Wat zou ik me nog druk gaan maken? Die wederkomst is heel nabij. En ja, dan hoef ik toch eigenlijk ook mijn akker niet meer te bebouwen. En dan gaat Paulus daar tegenin. Paulus gaat daar tegenin. Die zegt van, hoor eens, wie niet werkt zal ook niet eten. Het is ook al, want je weet de dag van de wederkomst niet. Je mag niet de wederkomst als excuus gebruiken. Van ja, nou komt het er toch niet meer op aan. Nou kan ik wel de teugels laten vieren. Paulus gaat daar echt duidelijk tegenin. Wie niet werkt, zal ook niet eten. He, Paulus zelf arbeidde dag en nacht. In Korinthe bijvoorbeeld deed hij dat om het evangelie kosteloos te stellen. Want ze beschuldigden hem daar van hebzucht. En Paulus wilde iedere verdenking daar omtrent vermijden. En daar werkte hij samen met Aquila en Priscilla, die van hetzelfde handwerk waren, tentenmakers waren ze, dag en nacht om zijn eigen kost te verdienen. Om niet op de zak van de gemeente te hoeven te leven. He, ook al wist Paulus dat de arbeider zijn loon waardig is en degenen die aan het altaar dienen, mogen ook van het altaar leven, zoals het al in het Oude Testament, en zo is het ook in de evangeliedienst. Paulus zag daar in een bijzonder geval van af, om geen opspraak te geven aan het evangelie en die valse beschuldigingen, om die te pareren. He, daarom zag Paulus daar van af. Maar kijk, het is duidelijk dus, he, wie werken kan, die moet ook werken en die moet proberen zijn eigen kost te verdienen, opdat hij staat er. Opdat hij de nooddruftige helpen mogen. Staat het huwelijksformulier ook, hè? Als de taken van de man, de bruidegom, in een huwelijk worden genoemd, dan staat er dat hij ervoor moet zorgen dat er brood op de plank komt. Opdat hij de nooddruftige wat hebben mede te delen. He, dus hij moet in zijn goddelijk beroep arbeiden, omdat er ook wat over zal schieten, niet alleen voor zijn eigen huishouden natuurlijk, om dat te verzorgen, natuurlijk, zijn eigen huishouden te onderhouden, maar dat er ook nog wat over zal schieten voor de mens die te weinig heeft, die tekort komt. De nooddruftige, dat is de behoeftige mens. Ja, daar moet je ook wat voor overhouden. Mooi dat huwelijksformulier daaraan denkt.
En dat is ook naar de schrift dus, hè? Want het staat in Efeze. En het staat hier uit Efeze genomen, ook in de catechismus, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Want wie een nooddruftige ziet en hem niet helpt, steelt van de armen. Ja, dat is gewoon zo. Ook al heb je hem niks afgepakt, het feit dat je hem niks gegeven hebt, is stelen. Ik denk aan Job. Zo ik dat gedaan heb. Zo ik een hongerige gezien heb. En hem ledig heb weggezonden. Zo ik een naakte gezien heb. En ik heb hem niet gekleed. En dan zegt Job dat prachtige. Ik weet niet of je dat ooit is opgevallen. Dat er zo staat. Heeft niet hij die naaste. Hè, mijn slaaf. De arme. Hè, of mijn slaaf in de moederschoot geformeerd heeft. Heeft hij mij ook niet in de moederschoot geformeerd. Job stond er niet boven. Boven zijn slaaf. Hij stond niet boven de arme en boven de naakte. Hij zei diezelfde God die mij gemaakt heeft. Heeft ook hem gemaakt. Kijk, en dat is nou het goede uitgangspunt. Dat is nou het goede uitgangspunt. En dan ga je de nooddruftige helpen. Job, die liet ze niet lopen. Die liet ze niet over aan hun lot. Want als je dat doet, dan steel je van de ander. En dan bedoel ik, met doet hij, als je iemand aan zijn lot overlaat, dan steel je van de Ik herinner mij nog een uitspraak van mijn moeder. En die wil ik u niet onthouden. Mijn moeder zei altijd, geven moet je leren. Geven moet je leren. En dat heb ik altijd onthouden, dat is waar. Dat moet je leren. Ja, je hebt mensen die niet willen leren, die houden alles voor zichzelf. Die willen nooit leren. Maar geven moet je leren. Dat is waar. En als je dat geleerd hebt, van geven word je die armer. Ook zo gezegd. Van geven word je niet armer. Inhouden, daar word je armer. Inhouden terwijl je geven kon en je doet het niet, daar word je armer. In alle opzichten armer. Maar geven aan een ander, geven aan Gods dienst, daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Hè? Dat het ook stelen is. Hè? Als de kerk niet genoeg van je krijgt, dat is ook stelen. Als de armen niet genoeg van je krijgt, is het ook stelen. Als de diaconie niet genoeg van je krijgt, als woord en daad of Eritrea of net welke instantie dan ook niet genoeg van je krijgt, dat is ook allemaal stelen. Geven moet je leren. En ook dat wordt in dankbaarheid geleerd. Op de school van de Heilige Geest. Want als je eigen ego stuk gevallen is, dan is het ook stuk naar je naaste toe. En dan ga je ook geven. Je mag zijn nut bevorderen. Dat is een voorrecht. Dat is een gunst. Wie ben ik dat ik dat doen mag voor mijn medemens, voor mijn naaste? En dat zijn dan geen mooie praatjes. Dat wordt praktijk en werkelijkheid. Levend van de genade word je een genadig mens naar anderen toe. En dat gebiedt God ons in het 8e gebod. Amen.